stellen wij ons onder de tucht van Gods heilige wet. Daarna zingen wij het 9e vers van Psalm 51. Gods offers zijn een gans verbroken geest, door schuldbesef getroffen en verslagen. En wat er verder volgt uit het 9e vers van de 51ste psalm, na voorlezing van de wet des Heren vervolgens, wordt u gelezen uit het heilige evangelie naar de beschrijving van Lucas, te beginnen bij het 22ste hoofdstuk vers 63... tot en met het 23ste hoofdstuk vers 7. We noemden u Lucas 22 vers 63... tot en met 23 vers 7.
Deze woorden zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in den hemel is, noch van hetgeen dat onder op de aarde is, noch van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat des Heren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is.
Thank you.
En de mannen die Jezus hielden, bespotten hem en sloegen hem. En als ze hem overdekt hadden, sloegen ze hem op het aangezicht en vraagden hem, zeggende: profeteer wie het is die u geslagen heeft. En vele andere dingen zeiden ze tegen hem, lasterende. En als het dag geworden was, vergaderden de ouderlingen des volks en de overpriesters en schriftgeleerden en brachten hem in hun raad, zeggende: zijt gij de Christus? Zeg het ons. En hij zeide tot hen: indien ik het u zeg, gij zult het niet geloven. En indien ik ook vraag, gij zult mij niet antwoorden of loslaten. Van nu aan zal de Zoon des Mensen gezeten zijn aan de rechterhand der kracht Gods. En zij zeiden allen: zijt gij dan de Zoon van God? En hij zeide tot hen: gij zegt dat ik het ben. En zij zeiden: wat hebben we nog getuigenis van nodig? Want wij zelven hebben het uit zijn mond gehoord. En de gehele menigte van hen stond op en leidde hem tot Pilatus. En ze begonnen hem te beschuldigen, zeggende: wij hebben bevonden dat deze het volk verkeert en verbiedt de keizer schatting te geven, zeggende dat hij zelf Christus de koning is. En Pilatus vraagde hem, zeggende: zijt gij de koning der Joden? En hij antwoordde hem en zeide: gij zegt het. En Pilatus zeide tot de overpriesters en de scharen: ik vind geen schuld in deze mens. En zij hielden te sterker aan, zeggende: hij beroert het volk, lerende door geheel Judea, begonnen hebbende van Galilea tot hiertoe. Als nu Pilatus van Galilea hoorde, vraagde hij of die mens een Galileër was. En verstaande dat hij uit het gebied van Herodes was, zond hij hem heen tot Herodes, die ook zelf in die dagen binnen Jeruzalem was.
De tekst voor vanmorgen vindt u in het u zojuist voorgelezen schriftgedeelte, en wel het tweede vers van Lucas 23. Lucas 23, vers 2. Waar wij Gods woord onze tekst als volgt lezen: en zij begonnen hem te beschuldigen, zeggende: wij hebben bevonden dat deze het volk verkeert en verbiedt de keizer schattingen te geven, zeggende dat hij zelf Christus de koning is. Zingen wij van Psalm 22, het zesde vers: wees dan mijn hulp, houd u niet ver van mij, mij prangt de nood, benauwdheid is nabij. En het elfde vers: verlos mij van de leeuw die woedt en tiert, verhoor mij, Heere, en red mij van het gediert. En wat er verder volgt uit de versen 6 en 11 van de 22e psalm: u krijgt gelegenheid uw gaven aan de Heere en zijn dienst te wijden. Hij zegene u en uw gaven.
Mm-hmm.
Geliefde gemeente, het Sanhedrin heeft na het verhoor van de zaligmaker het doodvonnis over hem uitgesproken. Hij is des doods schuldig. Maar voordat hij sterven zou, zou hij eerst nog geleid worden voor Pontius Pilatus. Waarom? Weten jullie dat, jongens en meisjes? Ja, zegt iemand. De Joden waren onderworpen aan de Romeinen. En daarom mochten zij zonder toestemmen van Pilatus geen doodvonnis voltrekken. Dat is waar. Pilatus moest zijn toestemming geven. Maar er is nog een reden. En daarvan lees ik in Matteüs 20, vers 18 en 19. In dat gedeelte kondigt de Heere Jezus voor de derde maal zijn lijden, sterven en opstanding aan. Hoort u maar, zie, wij gaan op naar Jeruzalem en de Zoon des Mensen zal de overpriesters en schriftgeleerden overgeleverd worden. En zij zullen hem ter dood veroordelen. Dat hebben ze dus gedaan. En dan wordt de Heere Jezus voor Pilatus geleid. En zij zullen hem de heidenen overleveren om hem te bespotten en te geeselen en te kruisigen. En ten derde dagen zal hij weder opstaan. Aan de heidenen zal de Heere Jezus overgeleverd worden. Waarom? Omdat het hier voorzegd is. En ook omdat hij niet sterven zou door steniging. Dat was de Joodse doodstraf. Maar opdat hij sterven zou aan het kruis, om de vloek van de zonden en ongerechtigheden weg te dragen. En zo is de Heere Jezus door de Joden naar Pilatus gebracht. En daarvan lezen wij in Johannes 18 dat Pilatus een onderzoek gaat instellen. Hij gaat vragen naar het koningschap van de Heere Jezus. We lezen in Johannes 18 vers 29. Pilatus dan ging tot hen uit, dus tot de Joodse leidslieden, en zeide: wat beschuldiging brengt gij tegen deze mens? Wat is zijn misdaad? Wat heeft hij verkeerds gedaan? Zij antwoordden en zeiden tot hem: indien deze geen kwaaddoener was, zo zouden wij hem u niet overgeleverd hebben. Als hij geen misdadiger was, hadden we hem echt niet aan u voorgeleid. Pilatus dan zeide tot hem: neemt gij hem en oordeelt hem naar uw wet? De Joden dan zeiden tot hem: het is ons niet geoorloofd iemand te doden, daar hebt u het. Ze hadden de toestemming van Pilatus nodig, opdat het woord van Jezus vervuld werd dat hij gezegd had, betekenende hoedanige dood hij sterven zou. Hij zou niet gestenigd worden als straf op godslastering, maar hij zou de kruisdood sterven. wat ligt daar een rijke troost in. Voor mensen die onder de vloek liggen. Het staat toch in de Bijbel. Vervloekt is een ieder die niet blijft in al hetgeen geschreven staat in het boek der wet om dat te doen. De wet is voorgelezen. Niemand komt daar onschuldig onderuit. We hebben allen het oordeel van God verdiend. We liggen allen onder de vloek. En juist in de lijdenstijd wordt het gepredikt dat er voor vloekwaardigen verlossing en zegening is in Christus. De Heere opent daar de ogen voor het eerst of al meer, opdat mensen die liggen onder de vloek, tot die grote vloekdrager uitgedreven zouden worden, om bij hem vergeving, verlossing en zaligheid te zoeken en te vinden, als u het zou moeten zeggen. Ik hoor het wel dat ik de vloek verdiend heb. Maar ik beleef het niet. Buig de knieën voor God. Smeek om een verbroken hart en een verslagen geest, wat de Heere schenkt op het gebed door zijn almacht, zodat de ogen open gaan voor vloek, zonde, schuld en oordeel, maar ook voor het Lam Gods dat de zonde der wereld wegneemt. Kijk, voor het Sanhedrin en voor Pilatus stond de Heere Jezus zonder enige schuld. Maar voor God staat hij beladen met al de zonden van zijn kerk, opdat er voor al die zonden betaald zou worden. En zo komen wij tot het tekstwoord van vanmorgen. Naar de mens gesproken, valse beschuldigingen die klinken, maar van God uitgezien rechtvaardig. En zij begonnen hem te beschuldigen, zeggende: wij hebben bevonden dat deze het volk verkeert en verbiedt de keizer schattingen te geven, zeggende dat hij zelf Christus de koning is. Drievoudige beschuldiging tegen Christus. Met de hulp des Heren onder inwachting van zijn zegen prediken wij u drie zaken. In de eerste plaats beroering. Ten tweede belasting. En ten derde bevrijding. Drievoudige beschuldiging tegen Christus. In de eerste plaats beroering. Ten tweede belasting en ten derde bevrijding. De Joodse leidslieden hebben Christus bij Pilatus gebracht. En Pilatus die vroeg wat hij gedaan had. En dan lezen wij die beschuldiging in onze tekst. En zij begonnen hem te beschuldigen, zeggende: wij hebben bevonden dat deze het volk verkeert. Wij hebben bevonden. Daar staat in de oorspronkelijke taal een woord dat betekent: wij hebben een onderzoek dat door een rechter verricht wordt, dus een rechterlijk onderzoek tegen hem aangespannen, en wij hebben hem schuldig bevonden. Als we nou eerlijk vergelijken, datgene wat staat in Lucas 22, waar iets beschreven wordt van dat rechterlijk onderzoek door het Sanhedrin, En we kijken dan naar de beschuldiging die hier onder woorden wordt gebracht. Dan klopt dat helemaal niet. Het Sanhedrin was vooringenomen, onrechtvaardig, wilde hem zonder meer het leven benemen. Ze zochten een valse beschuldiging tegen hem. En toen dat niet lukte, toen er geen twee getuigen gevonden konden worden die precies hetzelfde zeiden, hebben ze een vraag aan de zaligmaker gesteld. We lezen die vraag in Lucas 22, vers 67. Zijt gij de Christus? Die vraag mochten en moesten zij zelf stellen. Maar in hun hart hadden ze hem al lang verworpen. En waren zij niet vatbaar voor het antwoord dat de zaligmaker gaf. En hij zeide tot hen, indien ik het u zeg, gij zult het niet geloven. En indien ik ook vraag, gij zult mij niet antwoorden of loslaten. Hij is de Christus, de Zoon des mensen, vers 69. Die zal gezeten zijn aan de rechterhand der kracht Gods. En dan vragen ze, zijt gij dan de Zoon van God? En dan zegt de Heer Jezus, gij zegt dat ik het ben. Dan buigen ze niet voor hem neer. En dan zeggen ze niet, we hebben het altijd mis gehad. Ze zeggen ook niet, we zullen de zaak nog eens goed overwegen. Nee, ze hebben verder geen getuigenis meer van nodig. Het des doods schuldig wordt over hem uit. Waarom? Omdat hij de Christus is. En niet omdat hij het volk zou verkeren. Het volk zou beroeren. Voor dat woordje verkeren staat een woord dat ook in de Griekse vertaling van het Oude Testament meer als eens tegenkomen. Bijvoorbeeld in Exodus 5, het vierde vers. Daar zegt de farao, de koning van Egypte, tot Mozes en Aaron, gij Mozes en Aaron, waarom trekt gij het volk af van hun werken? Gaat heen tot uw lasten. Waarom gehoorzaamt het volk niet langer aan mij? Waarom treedt u zo op? En je hoort in die woorden van de farao doorklinken, u bent bezig om het volk te beroeren, om het opstandig te maken. Nog een voorbeeld. In 1 Koningen 18, vers 17 en 18 lezen we. En het geschiedde als Agab Elia zag, dat Agab tot hem zeide, zijt gij, die beroerder Israëls, daar heb u dat woord. Toen zeide hij, ik heb Israël niet beroerd, maar gij en uw vaders huis. Daarmede dat gij lieden de geboden des Heren verlaten hebt en de Baals nagevolgd zijt. Dus je bent pas echt een beroerder van het volk, iemand die het volk opstandig maakt, als je de wet van God laat overtreden, daarin voorgaat en dat aanspoort, dat aanmoedigt om de geboden maar naast je neer te leggen en de afgoden te dienen. Nou, u voelt wel, geliefde gemeente, dat heeft de Heere Jezus nooit gedaan. Hij heeft het volk in die zin zeker niet beroerd. Ja, wel onrustig gemaakt in die zin dat hij bekend werd gemaakt met de noodzaak van de waarachtige bekering. Want het begin van de prediking van de zaligmaak was, bekeert u. Want het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. Hij heeft nooit opgeroepen één gebod van God te overtreden. En heeft ook nooit aangespoord om de afgoden te dienen. En daar wordt hij hier in wezen van beschuldigd. Eigenlijk klinkt er in de woorden van die leidslieden door. U bent een gevaar voor het Romeinse Rijk. U wilt dat het volk niet langer luistert naar de keizer en naar de wetten van Rome. U wil het volk opstandig maken. Nou, daar lezen we helemaal niets van. Tijdens de omwandeling van de zaligmaker heeft hij juist opgeroepen om de overheden die over je gesteld zijn te gehoorzamen. Eert uw vader en uw moeder. Nooit een poging gewaagd om in opstand te komen tegen de keizer van Rome. En dat in tegenzin tot andere messiassen die dat wel deden, zogenaamde messiassen. Daar liep het volk achteraan. Maar Christus heeft dat nooit gedaan. Altijd de geboden van God gehoorzaamd. Niet alleen vader en moeder geëerd in het letterlijk luisteren naar Jozef en Maria, maar ook in zijn vrijwillige onderwerping aan het Romeinse gezag. En ook in zijn onderwerping aan de Joodse leidslieden. We komen dat tegen in Matteüs 23. Dus ook als er een door zou klikken in dat beroeren van het volk, dat hij het volk afkerig wilde maken van de Joodse leidslieden, was het ook niet waar. We lezen dat in Matteüs 23 vers 2, waar de Heer Jezus spreekt tot de scharen en tot zijn discipelen. De schriftgeleerden en de fariseeën zijn gezeten op de stoel van Mozes. Daarom al wat zij u zeggen dat gij houden zult, houd dat en doet het. Dus luister naar hun goede leer, maar doet niet naar hun werken. Hij wijst wel hun zonden aan. Hij noemde hen wel eerlijk witgepleisterde graven, omdat ze van binnen totaal niet deugden, want zij zeggen het en doen het niet. En dat kunnen wij in onze vertaling niet zien. Maar er wordt een woord voor volk gebruikt dat doorgaans in de Bijbel heidense volkeren aangeeft. En het woord dat voor het volk van Israël wordt gebruikt in onderscheiding van de heidense volkeren, vinden we hier juist niet. En zo zeggen die Joodse rechters: wij hebben bevonden dat deze het volk verkeert. En door juist dat woord voor volk te gebruiken wat heidense volkeren doorgaans aangeeft, dan heffen ze eigenlijk het verschil op met de andere volkeren wat er is. En ze zeggen eigenlijk: wij willen ook net als die andere volkeren aan Rome onderdanig zijn. We zijn een provincie van het Romeinse Rijk. En het gaat ons ter harte als er iemand is die probeert opstand te ontketenen en verzet te organiseren. Wij hebben bevonden, dus als uitkomst van rechterlijk onderzoek, dat deze het volk verkeert. Het volk opstandig maakt. Maar het was niet zo. En geliefde gemeente, hoe staat de Heere Jezus hier tegenover zijn vader, de rechter in de hemel? Dan staat hij daar inderdaad als iemand die een opstandeling is. Waarom? Wel, Adam en Eva zijn in opstand gekomen tegen God. Ze hebben geluisterd naar de duivel en niet naar de woorden die de Heere tot hen gesproken had. Die zonde die op ons allemaal ligt, want wij zijn allen in Adam begrepen, Daarvoor wilde en moest Christus betalen. En ook, als we niet luisteren naar vader en moeder. Als we weigeren te gehoorzamen aan de overheden die boven ons staan. Als we op het werk niet doen wat ons wordt opgedragen. Als we ongehoorzaam zijn aan de kerkelijke overheid. Ik heb het toch voorgelezen. Matteüs 23. Luister naar hun leer. En eerlijk zei de Heere Jezus erbij. Handel niet naar hun werken als dat zondige werken zijn. Maar luister naar datgene wat de kerkelijke overheid volhoudt op grond van Gods woord. En geput uit Gods woord. Hij staat hier als een overtreder van het gebod. Eert uw vader en uw moeder. En daar ligt nou juist zo'n rijk evangelie opgesloten. Want wij zijn allemaal overtreders. De Heer laat dat zien. Doet dat beleven. Doet daaronder bukken en buigen. Dat we niet alleen vader en moeder vanuit onszelf niet gehoorzamen. En ook alle andere overheden die boven ons gesteld zijn. En dat we van hun leer naar Gods woord niets willen hebben zoals we zijn. En dat we ons ook met gewillige onderworpenheid aan hun straf niet onderwerpen zoals de Heer dat vraagt. Kijk naar de uitleg van de catechismus van dit gebod. Dan liggen we vanwege de overtreding van het gebod eert uw vader en uw moeder. Onder het oordeel van God. En nu is er ontkoming in Christus. Die juist ook voor al die overtredingen volkomen wilde betalen en betaald heeft. Is dat geen wonder, geliefde gemeente? Zelf altijd gehoorzaam geweest. En als de meest ongehoorzame ooit geoordeeld. Dus die Joodse leiders, die rechters, deden niet eerlijk. Je mag immers geen nieuwe beschuldiging inbrengen die niet onderzocht is. En dat deden ze wel. Ook Pilatus was niet eerlijk in zijn beoordeling. Maar God is volmaakt rechtvaardig in de beschuldiging die hier klinkt. Want die zonden tegen het gebod, eert uw vader en uw moeder, moesten ook betaald worden. En dan de tweede beschuldiging. Dan gaat het over belasting. En verbiedt de keizer schattingen te geven. Je moet geen belasting betalen aan de Romeinse keizer. En er staat een woord in de oorspronkelijke taal dat betekent, het is een wet in het koninkrijk van Christus. Dus in het koninkrijk van deze koning, dat je geen belasting betaalt aan de keizer. Wel, jongens en meisjes, zou dat een terechte beschuldiging zijn? We gaan eens kijken wat de Bijbel daarvan zegt. We lezen in Lucas 20 de gelijkenis van de boze wijngaardeniers. En de Joodse leidslieden die voelen aan, die begrijpen dat de Heere Jezus die gelijkenis op hen bedoeld heeft. We lezen dat in vers 19 van Lucas 20. En de overpriesters en de schriftgeleerden zochten te dierzelver uren de handen aan hem te slaan. Maar zij vreesden het volk. Want zij verstonden dat hij deze gelijkenis tegen hen gesproken had. Dus ze wilden hem al doden. En hoort u dan eens hoe huichelachtig, hoe geveinsd ze met een vraag tot de Heere Jezus komen. Vers 20. Ze namen hem waar en zonden verspieders uit die zichzelf een veinsden rechtvaardig te zijn, opdat ze hem in zijn rede vangen mochten, om hem aan de heerschappij en de macht van de stadhouder over te leveren. Dat was hun doel. Niet om als een heilbegerige onderwijster, als een dwaas wijsheid van de opperste wijsheid te ontvangen, helemaal niet. Het was hun doel hem uit te leveren aan Pilatus. En zij vraagden hem, zeggen de meester, ja, dat meenden ze ook al niet. Ze wilden niet eens naar hem luisteren in wezen. Meester, wij weten dat gij recht spreekt en leert. En de persoon niet aanneemt, maar de weg Gods leert in der waarheid. Nou, dat lijkt een mooie belijdenis. Maar ze menen er niets van. Is het ons geoorloofd de keizer schatting te geven of niet? Mogen wij belasting betalen aan de keizer, zou je heel eenvoudig kunnen vragen. En hij, hun arglistigheid bemerkende, zeide tot hen, wat verzoekt gij mij? U bent er alleen maar op uit om een verkeerd woord uit mijn mond te horen, opdat u mij gevangen kunt nemen en uit kunt leveren aan Pilatus, om mij het leven te benemen. Ja, de zaligmaker weet wel wat er omgaat in de harten van zijn vijanden. En dan zegt hij, toont mij een penning. Dat is een munt die de Romeinen in omloop gebracht hadden, ook in Canaan. Wiens beeld en opschrift heeft hij? Ja, als wij op onze munten kijken, jongens en meisjes, dan staat daar koning Willem-Alexander op. Hier staat de keizer op die munt. Zij antwoordden en zeiden des keizers. En dan zegt de Heer Jezus, geef dan de keizer wat des keizers is en gode wat Gods is. Dus geef dan die munt waar het beeld van de keizer, het kop van de keizer op staat, het hoofd van de keizer, geef die aan de keizer. En geef ook aan God wat God toekomt. Wat betekent dat? Bekeert u tot God. Leef tot eer van God. Vrees de Heere, vrees God en houd zijn geboden, want dat betaamt alle mensen. En zij konden hem in zijn woord niet vatten voor het volk. En zich verwonderende over zijn antwoord, zwegen zij stil. Er moet dus wel belasting betaald worden aan de keizer. Dus die beschuldiging die hier klinkt, is totaal ongegrond, in strijd met datgene wat de zaligmaker zelf had gezegd. En ook in de Romeinenbrief lezen wij van onderwerping aan de overheid. Alzo dat alle ziel de machten over haar gesteld onderworpen dient te zijn. En niet alleen de goede, ook de kwade overheden. Vers 3, want de oversten zijn niet tot een vrees de goede werken, maar de kwade wilt gij nu de macht niet vrezen, doen het goede en gij zult lof van haar hebben. Al is het dan die Romeinse keizer, onderwerp je daaraan. Nooit tot belastingweigering opgeroepen. En hier wordt de Heere Jezus gebrandmerkt als iemand die een wet gegeven zou hebben in zijn koninkrijk, als koning dus, dat je geen belasting aan de Romeinse keizer mag geven. Verbied de keizer schattingen te geven. Hoe moeten we dat nu zien? Vanuit de rechtvaardige rechter in de hemel. Wel, dan is de beschuldiging terecht. Ook Gods kinderen kunnen zich schuldig maken aan belastingontduiking. Is het gebeurd? Hebt u het beleden? Dan is ook voor die zonde vergeving in de zaligmaker. Ook voor die zonde heeft hij volkomen betaald. Want als er één zonde uitgezonderd zou zijn, dan was er voor niemand zaligheid. En misschien op een andere manier onrechtvaardig geweest. Weet u wat de Heere Jezus verbiedt? Hij verbiedt te zondigen. Hij verbiedt Gods wet te overtreden. En wij uit en van onszelf doen niets liever dan zondigen. Overtreden de wet, stelen. En wat is de ergste diefstal? Niet als het belastingbiljet niet goed wordt ingevuld. Dat is de ergste diefstal nog niet. Begrijp me goed, het is fout, het is zondig. De ergste diefstal is je eigen leven blijven leven. Wat steel je dan? Dan ontsteel je je leven aan God. Dan geven wij God onze tijd niet, onze kracht niet, ons geld niet, of het gaat niet van harte. Want de Heere ziet het hart aan. Je kunt wel flink wat geven in de collect. Ik zeg niet dat dat verkeerd is, maar doen we het met het hart. Dat hart moet vernieuwd worden. En dat werkt de Heere. Dat is verworven door de Zoon van God. Genade. Als de wet weer geschreven staat op de tafels van ons hart. Als er wat we vorige week over dachten, heiliging, heiligmaking mag zijn, door God gewerkt, begint in het wonder van de wedergeboorte, zet zich voort in de waarachtige bekering, in een leven naar Gods geboden. Maar dat is niet volmaakt in dit leven. En daarom zo nodig dat ook deze beschuldiging tegen de Zoon van God werd uitgebracht. En dan bevrijding, de laatste gedachte, zeggende dat hij zelf, Christus, de koning is. Ja. Hij heeft zich tot koning uitgeroepen. Bedenk het wel, Pilatus. Als je deze koning vrijlaat, dat hebben de Joden gezegd, dan ben je niet langer de vriend meer van de keizer, dan steun je een opstandige koning. En wat heeft de Heere Jezus daar nu van gezegd? Hij was zeker wel een koning, ook tijdens zijn omwandeling op aarde. Maar geen koning die de Romeinen uit het land wilde verjagen. Echt niet. Geen koning die een leger om zich verzameld heeft en met dat leger ten strijde is getrokken tegen de Romeinse soldaten om de macht van de keizer te breken. Nee. Alles wat daarop kon wijzen, heeft hij juist gemeden. Want hij voelde wel dat er velen waren onder het volk die zo'n koning wilden. En begrijpt u nu ook hoe onoprecht, hoe oneerlijk, hoe geveinsd, hoe huichelachtig deze beschuldiging klinkt. Want als Christus dat werkelijk gedaan zou hebben, werkelijk zou gaan zitten op de troon van zijn voorvader David in Jeruzalem, dan had hij de Joden achter zich gekregen, ook de leidslieden. Want zij verwachten een aardse koning. En dat was nu juist de bedoeling niet. Wat heeft de Heere Jezus gezegd? Mijn koninkrijk is niet van deze wereld. Als ik een werelds koninkrijk zou willen oprichten, dan zouden mijn discipelen gestreden hebben. En dat is juist niet gebeurd. Het gaat niet om aardse macht en om aards aanzien. Waar gaat het dan wel om? Wel om een geestelijk koninkrijk. Dat koninkrijk waarin uiteindelijk de zonde en de gevolgen van de zonde teniet zullen zijn gedaan. Daarom verrichtte deze koning ook koninklijke wonderen, genezingen, doden, opwekkingen. Het zijn allemaal tekenen van dat koninkrijk dat aan het komen was, aan doorbreken, waar ze eenmaal ten volle werkelijkheid zal zijn. Hebben we dat wel begrepen, geliefde gemeente? Als we nadachten over de wonderen die de zalig maken, daar ligt nu juist zijn arbeid om de gevolgen van de zonde weg te nemen. Hij is die koning die zijn leven zal geven voor zijn onderdanen. En ook op dit punt, bevrijding. Staat de zaligmaker hier in plaats van zijn kerk? Want wat heeft die kerk gedaan? Niet alleen maar de wapens van verzet opgenomen tegen een aardse regering, maar de wapens van verzet opgenomen tegen God. En die zullen we nooit uit eigen beweging inleveren. Ook daarvoor moest betaald worden. En hoe is het? U onder ons die de Heere mag vrezen. Is er nooit sprake van opstandigheid? Van murmureren in het hart? Ook in dat opzicht wilde de zaligmaker alles voldoen wat betaald moest worden. Vanuit God gezien, volmaakt rechtvaardig wat er gebeurt. In overeenstemming met de voorzeggingen en profetieën van het Oude Testament. Vanuit de mens gezien, het meest onrechtvaardige wat ooit plaatsvond op aarde. Want deze beschuldigde kon het zeggen, wie van u overtuigt mij van zonde? Wie kan nou echt één zonde in mijn leven aanwijzen? En bijzonder, verworpen door de leidslieden van zijn eigen volk. Dat volk dat de tabernakel had gehad, dat de tempel had. Vijanden van de zaligmaker. En we gaan daarvan zingen het vierde vers van de 69ste psalm. Mijn broederen ben ik vreemd door elk onteerd en onbekend de zonen mijner moeder. Vierde vers van psalm 69.
Thank you.
In die laatste beschuldiging van het Sanhedrin klinkt door dat zij een nieuwe beschuldiging naar voren brengen. Kijk, zij hadden de zaligmaker veroordeeld vanwege godslastering en niet omdat hij een opstandeling zou zijn tegen de Romeinen. Maar als het ging om zaken als godslastering, dan zou Pilatus zich daar buiten houden. De Romeinen bleven daar zo ver mogelijk vandaan bij godsdienstige geschillen en twisten die er konden zijn onder de onderworpen volk. Dat moesten ze zelf maar uitzoeken. Maar het Sanhedrin wil dat Pilatus hem tot de kruisdood veroordeelt. En vandaar dat ze hem tegenover Pilatus willen voorstellen als iemand die een gevaar betekent voor de macht en de heerschappij van de keizer. Zeggende dat hij zelf Christus de koning is. En dus niet de keizer. Ook iets waar ze dus tevoren helemaal niet mee gekomen waren. En ze zouden er juist blij mee geweest zijn als hij dat daadwerkelijk gedaan had. Ze wisten dus heel goed dat ze logen, een valse voorstelling van zaken gaven. En Christus, hij ondergaat dit alles gewillig. Want hij weet dat hij in deze weg overgegeven zal worden om gekruisigd te worden. En juist aan het kruis bewijst hij de verlosser te zijn, de echte, de ware bevrijder te zijn van verloren mensenkinderen. Van opstandelingen tegen God, overtreders tegen al de geboden van God. Want hoe is hij verlosser? Wel, in het kruiswoord dat hij uitspreekt, het is volbracht. Dan zegt hij onder meer daarmee, het doel is bereikt, dat wil zeggen de kop van de slang is vermorzeld, de Satan is overwonnen. Niet de keizer is overwonnen, nee, de Satan. Dat was de grootste vijand van God en van zijn kerk. En er is voor al de zonden van allen die tot die ontelbare menigte die zalig zou worden behoren, volkomen betaald. Dat is het koningschap van Christus. De zaligheid heeft deze koning verdiend door zich over te geven tot in de kruisdood toe, tot in de godverlatenheid toe, opdat gewillige onderdanen van de duivel onderdanen zouden worden van God. Deze liefhebbende koning wordt ons in de lijdenstijd voorgesteld, gepredikt. We raken als het ware de zoom van zijn kleed aan in de prediking. Wilt u nog langer aan deze koning voorbij gaan? Denkt u deze koning niet nodig te hebben? Wil jij door deze koning niet onderwezen worden, de weg gewezen worden die we moeten bewandelen om zalig te worden? Zoeken we geen bescherming bij deze koning? Wil jij je niet onder de leiding en regering van deze koning stellen? Naar zijn wetten luisteren? Wat zijn we toch hard en zondig, dat we zelfs ook de lijdensprediking langs ons heen kunnen laten gaan. En gewoon weer voortleven. De zegen die deze koning verworven heeft, niet zoeken. Denken dat we dat niet nodig hebben. Dit leven en deze wereld bieden immers zoveel. We zijn van God afgevallen. En die afval van God leven we uit in de praktijk van het leven. Door aan God, wat ik al zei, onze tijd te onthouden, onze inspanning te onthouden, ons denken te onthouden, te werken voor eigen eer en roem, dus de kracht ook aan hem te onthouden. En is er nou een betere koning te vinden dan deze koning? Laten we toch eerlijk zijn, geliefde gemeente. Een betere koning is er niet. En wat zijn we dan dwaas? Als we met de Joden zouden zeggen, we hebben geen koning dan de keizer. Wie de keizer blijft dienen, wie de wereld blijft dienen, zal daarin omkomen. En wat heeft deze koning dan toch oneindig veel geduld? Hoeveel jaren hebben we de lijdensprediking al mogen horen? Zijn onze ogen nog gesloten voor deze koning die zijn bloed heeft gegeven en zijn leven gegeven heeft? Gaan we toch nog voort in onze blindheid, in ons liefhebben van de dingen van beneden, in het zoeken van eigen aanzien? Dan zeggen we dat we hebben geen koning dan ons eigen ik. En in feite zeggen we dan, we hebben geen koning dan de duivel. Ja, want echt, geliefde gemeente, het is één van tweeën. Of een slaaf van de duivel. Of een onderdaan van deze koning. En die koning roept op de knieën voor hem te buigen. Ja, maar zegt u, ik heb al zo lang dat woord langs me heen laten gaan. Ben wel gedoopt. En ik heb de Bijbel in huis. Maar ik heb nog steeds geleefd alsof ik deze koning niet nodig heb tot zaligheid. Wel, buig dan toch de knieën en smeek dat die koning uw hart verbreekt. Hij wil dat doen op het gebed. Heeft zich ontfermd over hen die tot hem uitgedreven kwamen en hem aanraakten, het van hem verwachten. En hij is eeuwig dezelfde die met de nood en de schuld van het leven tot hem komt. Getrokken door de Vader, zal nooit worden uitgeworpen. Deze koning zorgt volmaakt voor al zijn onderdanen. Zoek het dan toch bij die koning. En wel gelukzalig zij, die als arme vloekwaardige zondaren en zondaressen tot die koning werden uitgedreven. Het van die koning gingen verwachten. Want bij die koning is volkomen zaligheid. Hij kan en wil en zal in nood, zelfs bij het naderen van de dood, volkomen uitkomst geven. Amen. Eindigen we met dankzegging. Heere, het rijke lijdensevangelie mocht uitgedragen worden. Wilt gij het indragen in het hart, voor het eerst of al meer, door de werking van uw geest, die de naprediker van dat woord is. Vergeef wat zondig en gebrekvol was. Gedenk ons in het verdere van deze dag. Breng vanmiddag weer bijeen. We smeken het uit genade om Christus wil. Amen. Zingen we tenslotte het vijfde vers van Psalm 145. Uw heerschappij verduurt zelfs de eeuwigheid. Uw koninkrijk is eindeloos uitgebreid. Vijfde vers van Psalm 145. Ontvangt u de zegen des Heren die we in zijn naam op u mogen leggen. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.